vet gemest. De kobold op de troon had een bos steil, lichtbruin haar en doordringende groene ogen. Zijn neusgaten waren opengesperd alsof hij probeerde om de geur van Uf en Justin te ontleden. Hij had minder plooien en wratten dan de andere kobolden, maar hij was net zo lelijk. Terwijl hij zijn gevangenen bekeek, peuterde hij met een scherp mes tussen zijn walgelijke tanden. Justin wilde er niet naar kijken, maar hij kon zijn ogen onmogelijk neerslaan. Het blikkerende mes hypnotiseerde hem. Uf klapperde met zijn vleugels van de zenuwen. Ze maakten allebei een sprong van schrik toen de koning plotseling iets brulde. "Wat zegt hij?" fluisterde Justin. "Hij zegt dat jij een mens bent," vertaalde Uf. "Wat slim van hem om dat te zien," spotte Justin. De kobold op de troon gromde iets. Hij keek daarbij strak naar Justin. "Hij wil weten aan wiens kant jij zal staan bij het groot overleg," vertaalde Uf ongevraagd. "Niet aan de kant van deze vreselijke, stinkende monsters," dacht Justin, maar dat zei hij niet hardop. Hij probeerde een diplomatiek antwoord te bedenken. De koning gromde ongeduldig. "Als mens kies ik voor wezens die van mensen houden," zei hij vlug. "Ah!" gromde de kobold tevreden. Hij zwaaide met zijn klauw van Uf naar de uitgang en onmiddellijk pakten de bewakers de elf om hem weg te brengen. "Ho, stop!" gilde Justin en hij greep Ufs arm. "Deze elf is van mij!" Uf vertaalde het. De koning maakte weer een gebaar en de bewakers lieten de elf vallen. Intussen leunde de koboldkoning samenzweerderig voorover naar Justin en begon slijmerig vriendelijk te praten. "Als mijn hooggeëerde gast wil jij mij natuurlijk een plezier doen," gromde hij. "Het mooiste cadeau dat je mij kunt geven is deze elf. Ik weet zeker dat je mijn goede humeur niet wil bederven door zo'n onbelangrijk wezen voor jezelf te houden." Uf vertaalde het en maakte van de gelegenheid gebruik om zijn mening te geven. "Dit kost me mijn leven, Justin," zei hij. "Je moet snel iets verzinnen, anders ben ik er geweest." "Natuurlijk wil ik uw hoogheid een plezier doen," antwoordde Justin, "maar deze waardeloze elf is mijn tolk. Zonder hem kunnen we elkaar niet verstaan, en ik heb hem ook nodig op het groot overleg, om de zaak voor de mensen te bepleiten." De koning gromde teleurgesteld, maar hij gaf het niet op. "Ik heb een gnoom die de mensentaal verstaat," zei hij, "we zouden kunnen ruilen." Justin schudde zijn hoofd. "Aan deze tolk ben ik gewend," zei hij, "ik weet zeker dat hij goed vertaalt. Waarom wil uw koninklijke kobold hoogheid deze elf zo graag hebben?" "Voor het vet." Het monster op de troon grijnsde. "Alleen elfenvet brandt helder, schoon en zonder roet. Alle lampen in deze zaal branden op elfenvet. Het is de kostbaarste brandstof die er bestaat en het is heel moeilijk te krijgen." "O, lieve hemel," kreunde Uf tussen het vertalen door, "wat een vreselijk lot." "Ik denk niet dat er veel vet aan dit magere scharminkel zit," zei Justin. "Het zou een schande zijn om zo'n mager cadeau te geven aan uw hooggeplaatste weledelheid. Dat kan ik echt niet doen." "O, maar slachten hem niet meteen," riep de koning opgewekt. "We mesten hem eerst vet. We hebben heel wat elfen in voorraad. We gebruiken alleen de allerdikste als we nieuw vet nodig hebben." "Ik vrees dat hij jou gewoon van me afpakt, ook al wil ik dat niet," zei Justin tegen Uf. "Maar maak je niet ongerust, het duurt minstens een jaar voor jij dik genoeg bent voor de verlichting van de Gouden Zaal. Voor die tijd heb ik je al lang gered, en misschien kan ik dan ook iets doen voor de andere elfen in de vetmesterij." "Wat zegt hij allemaal?" gromde de koning achterdochtig. "Hij zegt dat hij liever goede vrienden is met een machtige kobold dan met een arme tierige elf," antwoordde Uf vlug. De koboldkoning barstte uit in een gruwelijk lachen. "Echt een mens," riep hij vrolijk. "Hij is nog klein, maar al helemaal een mens. Die jongen weet precies wat voordelig voor hem is. Verstandig, heel verstandig is hij." Nog lachend gromde hij iets naar de bewakers, die in looppas verdwenen en even later terugkwamen met een gnoom. Op het eerste gezicht leek hij tamelijk veel op een kobold, maar dan van een stoffig, donker en tanig soort. Ze gooiden hem hardhandig voor Justin neer. Angstig bleef het wezen aan zijn voeten liggen. "Wees maar niet bang," zei Justin, "ik zal je geen kwaad doen. Hoe heet je?" Verrast en hoopvol keek de gnoom naar hem op. "Ik ben Torg," antwoordde hij duidelijk verstaanbaar, "om u te dienen." "Zeg maar jij en ik heet Justin," antwoordde Justin. "Dat is dus geregeld," riep de koboldkoning vanaf zijn troon. De bewakers grepen Uf. "Vaarwel," zei de elf somber. "Hou je taai, kleine het elf," antwoordde Justin. Hij durfde verder niets te zeggen, omdat Torg hem kon verstaan. Hij wist nog niet of hij dat slaafse wezen kon vertrouwen. Maar zijn keel kneep dicht en zijn ogen voelden nat aan, terwijl hij toekeek hoe zijn beste vriend hardhandig werd afgevoerd door de afzichtelijke bewakers. Hij dwong zichzelf om hard te lachen en hij gaf Torg een vrolijke klap om zijn oren, terwijl hij zich weer tot de koning wendde. Hoe gaat dat vetmesten hier onder de grond? Vroeg hij. Elfen gedijen toch niet erg in het donker? Ha! Brulde de koning. Mensen hebben overal verstand van. Het klopt dat elfen licht nodig hebben. Daarom is onze mestplaats boven de grond. Ze worden goed verzorgd. Een portie zonlicht en een scheutje maanlicht. De hele dag door verplicht honing en vooral niet vliegen. Heel veel rust. Dat heeft een elf nodig om dik te worden. Dat klinkt fantastisch, zei Justin vol bewondering. Kunnen we die vetmesterij bezichtigen? Ik ben zeer geïnteresseerd. Ha, jij bent een sluwe jongen. Jij ruikt de mogelijkheid om geld te maken, zei de koboldkoning grijnzend, maar daar trappen wij niet in. De plaats waar de elfen worden vetgemest is staatsgeheim, goed verborgen en beschermd door groot gevaar. Alleen ingewijde kobolden kunnen daar komen. Justin zuchtte. Het zou moeilijk worden om Uf te bevrijden. Hij kreeg geen tijd om er verder over na te denken, want de koning kwam van zijn troon en gebood hem om mee te gaan naar de eetzaal. Daar stond een tafel klaar, vol koboldspecialiteiten. Justin verwachtte gruwelijke gerechten, maar het koboldenmaal leek veel op mensen eten. Er was gerookt vlees in dunne plakjes en geroosterd vlees in dikke schijven, er waren gebraden vogeltjes in saus en op een bedje van zuring lag een prachtig opgemaakte vis. Zuigaal, riep de koboldkoning trots. Justin rilde. Hij besloot om geen vis te eten. En hij wilde ook niet weten wat voor soort vlees er op tafel stond, het was vast geen rund of varken. Torg stond heel de maaltijd achter hem. Terwijl iedereen schranste en schrokte, kreeg hij helemaal niets. Justin liet ongemerkt wat gerookt vlees in de zak van zijn jek glijden. Later zou hij dat aan zijn donkere tolk geven. Is Torg een slaaf? Vroeg hij, toen ze klaar waren met eten. De koning en zijn gevolg hingen vol gevreten op hun krukken. Ze lieten luidruchtige boeren en peuterden ongegeneerd tussen hun rotte tanden. Justin probeerde er niet naar te kijken, want de aanblik maakte hem misselijk. Het kobolden eten lag hem zwaar op de maag. Hij is mijn onderdaan, gromde de koning, en onderdanen zijn er om hun koning te dienen. De gnomen zijn eerste klas mijnwerkers, maar je moet ze wel hard aanpakken, anders worden het vrijbuiters. Dus als ik je een goede raad mag geven, jonge vriend, zorg er dan voor dat je tolk bang en onderdanig blijft. Ransel hem minstens 3 keer per dag af, geef hem bijna geen eten en maak dat hij niet meer dan 2 uur per nacht kan slapen. Als je dat doet, dan zal hij je eeuwig dienen. Torg vertaalde alles alsof het hem niet aanging. De koning greep een afgekloven bot van zijn bord en wierp het naar het gehoorzame schepsel. De gnoom stortte zich op het bot en begon eraan te knagen. Hij moest uitgehongerd zijn om zoiets kaals in zijn mond te steken. Justin kreeg een onbedwingbare neiging om hem wat vlees te geven. Hij stak zijn hand al uit naar de schaal waarop nog een vogeltje lag in koud geworden saus. Net op tijd zag hij dat zijn gastheer hem in de gaten hield. Hij doopte 1 vinger in de saus, hield hem treiterend onder Torg zijn neus en trok hem snel terug toen de gnoom hem af wilde likken. Triomfantelijk stak hij de sausvinger op naar de koning en veegde hem daarna af aan de tafel. De koning schaterde. Justin schaamde zich diep. Met een brede grijns om zijn gezicht, maar zonder zijn lippen te bewegen, fluisterde hij. Neem me niet kwalijk, Torg, voor deze afschuwelijke komedie. Straks krijg je echt vlees. Het zit al in mijn zak. De gnoom keek hem onzeker aan. Hij was niet gewend aan vriendelijkheid. Hij vermoedde dat Justin hem ook nu weer voor de gek hield. Hij liet zijn schouders nog iets verder zakken en kloof verder aan het kale bot. De meeste kobolden waren inmiddels in slaap gesukkeld. De koning begon ook te gapen. Justin wilde weg, voor hij echt in slaap zou vallen. Als de koning eenmaal snurkte, kon hij geen toestemming meer geven voor vertrek. En zonder dienstgoedkeuring zouden de bewakers de gevangen gast niet laten gaan. Hij stond op en schraapte luidruchtig zijn keel. Stilte, riep de koning zo luid dat alle kobolden wakker schrokken. Het jonge mens gaat spreken. Hooggeëerde koning, begon Justin. Mijn vader zegt altijd, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu voor mij gekomen. Het was een genoegen om in uw gouden troonzaal te vertoeven en aan uw rijk voorziene tafel te zitten. En ik zou graag de rest van uw rijk willen zien. Maar er is weinig tijd over voor het groot overleg begint. Ik moet nog zoveel mogelijk wezens van over onze kant zien te winnen. Daarom moet ik u nu verlaten. Tot ziens. Terwijl Torg nog bezig was met vertalen, stond Justin alvast op. De koning vond het best. Goede reis, gromde hij, en als je nog een elf tegenkomt, bewaar hem dan voor me. Meteen daarna zakte hij neer op tafel, deed zijn ogen dicht en snurkte. De 2 verschrikkelijke bewakers brachten Justin en Torg naar boven. Het was een lange mars door donkere, stoffige tunnels. Soms kwamen ze andere bewakers tegen die een groep gnomen van de mijnen naar hun slaaphol brachten, en 1 keer zagen ze aan het eind van een zijgang grauwe wezens zwoegen. Zodra ze in de verte daglicht zagen, bleven de bewakers staan en duwden Justin in de richting van de uitgang. Het was heerlijk om weer buiten te zijn. Opgelucht ademde Justin de frisse lucht in, maar al gauw dacht hij aan Uf en zijn opluchting sloeg om in ongerustheid. Hij moest zo snel mogelijk de gnome ondervragen. Torg stond nog half in de uitgang van de berg. Hij hield zijn handen voor zijn gezicht. Het daglicht deed pijn aan zijn ogen. Justin ging naar hem toe, deed zijn jek uit en hing dat over het hoofd van de verblinde gnome. Daarna pakte hij hem bij de arm en leidde hem over het smalle pad. Hij wist dat ze terug de berg in moesten om Uf te bevrijden, maar hij wilde eerst nadenken en dat kon alleen als hij niet elk ogenblik een kobold voor zijn neus kon opduiken. Zodra ze bij een bosje miserige boompjes kwamen, gingen ze in de schaduw zitten. Torg begon aan het licht te wennen en gluurde door een kiertje naar Justin. Het was een maf gezicht, dat donkere gnome ogen achter de kier. Justin moest erom lachen. Opeens dacht hij weer aan het vlees dat hij in zijn zak had gestopt. Hij pakte het en gaf het aan Torg. De gnome bleef er eerst wat wantrouwig naar kijken. Hij kon niet geloven dat hij zomaar echt vlees kreeg. Daarna stopte hij aarzelend een stukje in zijn mond en kauwde erop. Hij keek alsof hij iets vreselijks verwachtte, buikpijn of een dodelijke gifkramp, maar toen er niks gebeurde begon hij opeens zo snel als hij kon te eten, bang dat Justin hem het lekkers weer af zou pakken. Zodra hij het laatste stukje had doorgeslikt en hij zijn vingers wel 10 keer had afgelikt, begon Justin hem te ondervragen. Is dit de eerste keer dat je boven de grond bent? Nee, schudde Torg. Ben je al eens eerder in de mensenwereld geweest? Torg knikte. Lang geleden, toen ik heel klein was, ik was verdwaald, heel lang verdwaald, voor ik Oer terugvond. Aha, dacht Justin, zo heeft hij onze taal geleerd. Dat was voordat de kobolden kwamen, ging Torg door, voordat de koning onderdanen van ons maakte. Zijn jullie met velen, vroeg Justin, waarom komen jullie niet in opstand? Geen kracht. Geen wapens, we hebben honger, zijn moe en de kobolden zijn overal vals en sterk. Torg zuchtte bedroefd. Vroeger waren we trots, een vrij volk. Niemand had zulke goede mijnen als wij. Niemand smolt zoveel goud en zilver, koper, nikkel en tin als wij. We waren vreedzaam, hardwerkend, een sterk volk. Vroeger. Is er niemand in Oer die jullie kan helpen? Vroeg Justin. Is er niemand die jullie wil bevrijden? Torg schudde zijn hoofd. De meeste wezens van Oer haten de kobolden. Iedereen wil ze wel wegjagen, terug naar de ijzige bergen in het hoge noorden waar ze thuis horen. Maar niemand is sterk genoeg, niemand wil zijn leven wagen. Justin wist dat het bijna onmogelijk was om de gnomen te helpen, maar hij had het gevoel dat hij toch iets moest doen aan hun verschrikkelijke lot. Wat, dat wist hij nog niet, maar hij zou niet weggaan uit Oer voor hij geprobeerd had om de arme mijnwerkers te bevrijden. Maar eerst moest hij Uf helpen. Weet jij waar de elfen worden vetgemest? Vroeg hij aan Torg. Dat is geheim, heel erg geheim, antwoordde de gnoom, maar er gaat een gerucht, een vaag gerucht over de krater. De krater van meester C? Justin kreeg kippenvel bij de gedachte dat zijn beste vriend misschien op die vreselijke plek was. Toen bedacht hij dat het onmogelijk kon. Elk wezen dat in de krater terechtkwam was voorgoed verloren, dat had Marlien hem duidelijk verteld. Elk wezen, dus ook kobolden. Eén mijnschacht komt uit aan de rand van de krater, ging Torg verder. Op een hoge richel, onzichtbaar voor meester C. Daar zitten de gevangen elfen. Om er te komen, moet je door een betoverd labyrinth. Enkel ingewijde kobolden kennen de weg. Ieder ander wezen verdwaalt en sterft van uitputting. Het spijt me, maar je vriend de elf is voorgoed verloren. Koppig schudde Justin zijn hoofd. Er moest een oplossing zijn. Hij moest iets bedenken om Uf uit de krater te halen. Dat moest. Hij zou niet weggaan uit Oer, voor Uf was gered.